Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Welkom bij aflevering 272 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Matthias de Klerk. Hij vertelde het in juli bij ons, toen we een verhalenmiddag organiseerden rondom het thema Naar Buiten.
Voorjaar 2019, ongeveer een jaar geleden, ben ik op Urk. Dat is dat vreemde dorpje aan de rand van het IJsselmeer. Het is zondagochtend en ik ga een kerkdienst binnen. Het probleem is dat alle achterste banken, alle zitplaatsen zijn al ingenomen en er rest mij geen andere optie dan me vooraan in de kerk te zitten. Dat vind ik niet fijn, want dan voel ik altijd de ogen in mijn rug priemen, wat later ook zal blijken. Nu, de vraag is natuurlijk, wat doet een Vlaming op Urk op zondagochtend? Wel, ik heb een hele vreemde geschiedenis met dat dorp. Namelijk 10 jaar eerder, in 2009, toen ik journalist was voor de krant De Morgen, dat is een beetje zoals de Volkskrant hier, kreeg ik op een bepaalde zondagavond telefoon van de hoofdredacteur. Ik was nog maar net begonnen, ik was pril en naïef. En die man belde me en zei, de Klerk, jij bent klaar voor je eerste echte buitenlandse opdracht. Ik dacht, ja, fantastisch, ik ga naar Panama, ik ga naar Brazilië, dit wordt het. En toen zei hij, ja, jij gaat naar Urk. Ja, ik ga naar Urk. Nu, je moet weten, ik ben opgegroeid in het diepere westen van Vlaanderen, in een heel beschermde omgeving, katholieke omgeving, en het huisje, tuintje, boompje, pad lag eigenlijk voor me klaar. Nu, ik had er weinig zin in. Ik dacht, ik ga de wereld zelf wel veroveren en ik hoopte dus via de journalistiek de wereld te veroveren, of toch tenminste de wereld al te zien. Dus Urk, ik dacht, ja, dat kan niet fout lopen. Hè. Het is in mijn eigen taal, dacht ik. En het is niet zo ver weg, ik kan er met de auto naartoe. Maar zodra ik er eigenlijk aankom op Urk, lukt het helemaal niet. Ik had nog geen smartphone op dat ogenblik. En ja, ik wist dus in alle eerlijkheid niet dat de Zuiderzee eigenlijk het IJsselmeer is. Ik had nog nooit gehoord van de gereformeerde gezindte. Ik wist ook helemaal niks van visserij. En mijn opdracht was om de ziel van het dorp bloot te leggen. Ja, wel, dat lukte dus helemaal niet. En ik ben teruggekeerd naar Vlaanderen met veel meer vragen dan antwoorden. En dat is niet de opdracht van een journalist. Goed, ik voelde dus eigenlijk dat ik gefaald had. Ik was het jongetje dat de wereld zou veroveren en het lukte niet eens op Urk. Ja, dat heb ik daar wel geleerd, dat het op Urk is. En ja, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de 10 jaar nadien, tot vorig jaar, dat ik mij daar niet goed bij voelde. Ik had altijd nare herinneringen aan Urk en ik wilde eigenlijk de cirkel rondmaken en teruggaan. Ja, ik ben vorig jaar teruggekeerd, niet om een artikel te schrijven, maar ik had plots een nog veel groter plan. Ik ga er een boek over schrijven, meteen. Dus vorig jaar, voorjaar 2019, ik zit in die kerk, ik draai me om en ik kijk in de ogen van een zwarte muur aan mensen en ik lees in hun ogen, jongen, wat doe jij hier? En ja, ik heb dus nog veel groter probleem dan in 2009, want toen moest ik er een artikel over schrijven en dat lukte niet. En nu 10 jaar later heb ik mezelf opgezadeld met heb ik fondsen om dit boek te schrijven, heb ik een uitgeverij achter mij en heb ik dus hetzelfde probleem, want je kan wel zwaaien naar iemand en je kan wel zeggen, hoi, het is goed weer vandaag, maar op die manier ga je dus niet de ziel van het dorp blootleggen. Bijkomend probleem is dat ik daar op Urk Ja, natuurlijk was ik de totale vreemde. Want zodra ik mijn mond open doe en iedereen hoort Vlaams, werd ik daar al aangekeken van oei, dit klopt precies niet. En het Urkers is ook een soort mengeling tussen Kazachs en Oezbeeks aanvankelijk. Dus ik begreep er echt niks van. En ja, in mijn ogen, ik voelde me ook helemaal de ander. Want ja, die Urkers, die zijn allemaal sterk. Die hebben allemaal jeans en sneakers. En die rijden helmloos op een brommer door het dorp. Hebben ze zo'n gouden kotteroorbel in. En dan gaan die allemaal naar de kerk op zondag. En dan is het vrijdagavond. Dan komen die visserlui helemaal moe gestreden thuis van een week hard werken. En dan loop ik daar met mijn hippe brilmontuur en mijn notaboekje om de ziel te ontbloten. Dus dat was, ja, dat was eigenlijk wel echt een dik probleem. Maar dan deed zich eigenlijk op een gegeven ogenblik een fantastische kans voor. Ik kon een week mee op zee vissen met die mannen. Ja, dus ik kon niets anders. Ik dacht, goed, dit moet ik doen als ik me wil bewijzen in dit dorp. Als ik wil echt tonen dat ik goede bedoelingen heb. Ik moet gewoon mee. Dus gebeurt het dat ik op een zondagavond, net na middernacht natuurlijk, om de zondagsrust te respecteren, stap ik uit mijn kamertje. Ik sliep op Urk bij een gastgezin. Ik sta daar in het donker, in het licht van een straatlantaarn. Er komt een auto aangereden met de bemanning in. Die deur gaat open. Ik ben heel bedeesd en ik zeg, ah, hoi. Zitten daar 6 van die mannen, grizzlies, hoi. Deur dicht, hop, naar Harlingen. Goed, ik kom daartoe in die haven en ik besef gewoon voor mezelf van, hey, hier staat zoveel op het spel, dit moet goed komen. En ik was al de ander in het dorp. Ik was al ook de ander in dat bestelbusje waar iedereen naar me keek. En ik was ook de ander in de kombuis. Want ik zit daar en echt, ik kijk om me heen en daar zitten die mannen, die zeggen niets. Die zijn een meter breed, die hebben van die armen als regenpijpen, een gouden halsketting en tatoeages. Ja, en ik zit daar, ik ben ongeveer zo breed als een fietspomp. En op een gegeven ogenblik vind ik er niets beters op om mijn intrede daar een beetje te vergemakkelijken. Ik klap mijn oren naar binnen. Ja, goed, dat klinkt een beetje vreemd. Maar ik klap mijn oren naar binnen, want er hangen pleistertjes achter mijn oren om niet zeeziek te worden. Ik denk, ik zeg het meteen, ik kan dan later ook gewoon niet betrapt worden. Dus ik zit daar, ik klap mijn oren naar beneden en ik zie die mannen echt naar mij kijken van, jongen, 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 dit wordt hier alleen maar erger. Dus ja, het gaat niet goed. Het gaat ook niet goed als ik dan een beetje later in mijn kajuit lig, in mijn houten kooi, te wachten tot ik de eerste keer aan dek moet om te werken. Ik lig daar te schudden in die houten kooi, van boven naar beneden, van links naar rechts. Een beetje verder ligt, ik ben ook al misselijk aan het worden, dus die pleistertjes hielpen ook niet echt. Een beetje verder ligt daar ook al een medebemanningslid een zwaar gereformeerd blad te lezen, de wachter Sions. Die man zegt niets tegen mij en dan gaat de bel een eerste keer. Dus ik denk, goed, het is niet erg, het komt nog wel goed, het komt nog wel goed. Die bel gaat en die bel gaat op zo'n schip ieder anderhalf uur. Dus ieder anderhalf uur moet je aan dek om de vis te verwerken. De bel gaat, ik ga naar buiten, net als de andere bemanningsleden, hop, die laarzen in, zo'n oliepak aan. Ik ga naar buiten, ik zie dat aan weerskanten van het schip die grote zakken vol vis uit het water oprijzen. Die worden zo neergestort in een metalen bak. Die metalen bak staat in verbinding met een lopende band. En daar staat de bemanning klaar om de vis te versnijden, levend. Ik moet er ook nog bij vertellen dat ik een vegetariër ben. Dat is niet onbelangrijk. Dus goed, ik had op Urk al vis gegeten. Ik kan u zeggen, moest ik daar geen vis gegeten hebben, dan was ik nog veel vroeger thuis dan nu het geval was. Dus ik sta daar en ik denk, kom aan, man, kom aan, je kan het. Die lopende band schiet in gang en daar passeert zo'n dikke, spartelende school, echt zo groot als een dienblad. En ik voel de druk van de medebemanningsleden, dus ik grijp die vis. Iemand reikt me een mes aan en die zegt, ja, kom, begin er maar aan. Ja, ik pak die vis vast en ik kijk die vis in de ogen en die denkt, man, kort en krachtig, hè? Ik pak dat mes en ik voel van, kom, nu moet het gebeuren. Tjak, ik steek dat mes in die vis. Ik snij het naar beneden en ik begin daar te sukkelen aan die band, want die ingewanden moeten eruit en de lever en de darmen en de maag. En waar zitten de lever, de darmen en de maag? Dat weet ik niet. En ik sta er ondertussen verder te snijden en ik zie die vis denken van, jongen, wat ben jij hier eigenlijk aan het doen? En ondertussen sta ik daar en ik voel me ook zeeziek en de rest van die bemanning die staat daar rond die lopende band te roken en te zingen van, Urk, dat is een zoetendal, wie er is, die blijft er al. Gaat het, jongen? En ik sta daar met die kapotte vis helemaal en ik denk van ja, dit kan niet, maar het kan wel, want uur na uur Dag na dag vergeet ik mijn principes, snij ik daar zieloos en hersenloos al die vissen in de prak. En ik snij eigenlijk ook wel een beetje mezelf in de prak, want ik heb in die hele week in 6 dagen tijd 10 uur geslapen. 1,5 uur op, 1,5 uur af. En ik kon gewoon niet slapen. Dat was heel vreemd. Dus ik wist het verschil niet meer tussen dinsdag en donderdag. Bleek dat ik om vrijdagochtend om 5 uur gebakken rijst met suiker aan het eten was en daar 1 liter koffie bij dronk om wakker te blijven. En ik vond dat plots allemaal normaal. En wanneer ik dan na zo'n 6 dagen vissen aan land kom... ik kom aan bij mijn pleeggezin. Ik douche, ik doe verse kleren aan. Ik val in slaap en ik word 18 uur later opnieuw wakker in diezelfde kleren. Ik was echt nog altijd kapot. Ik had nog altijd walm onder mijn ogen als hangmatten. En het is weer zondag. Dus ik denk, ja goed, ik moet terug naar de kerk. Het is zondag. Ik moet me hier integreren. Ik moet de ziel hier zien te vinden. En er is iets veranderd. En het is echt fantastisch, want ik werd niet meer aangestaard in de kerk. En bleek dat eigenlijk het hele dorp wist dat ik op zee was geweest. En na een dienst, het was niet diezelfde kerk, want er zijn er meer dan 25 op Urk. En ik heb ze allemaal bezocht. Na de dienst gaan we koffie drinken, een soort cafetaria. En daar staat er zo'n man aan de toog, die voor iedereen die het horen wel zegt... Hier, die Belg... Die doet tenminste moeite voor ons. Die is een hele week mee geweest. Dat kan iedereen van ons zeggen. Hè? Ik denk, mijn status is veranderd. En net wanneer ik dan eigenlijk wil naar buiten gaan, tikt me iemand zo wat beschroomd op de schouder en die zegt... Hey kerel, ik zal je eens de achterkant van het dorp laten zien. Kom maar naar me thuis. Ik ga je alles vertellen.
Je hoorde een verhaal van Matthias de Klerk. Matthias is journalist en schrijver. 5 jaar geleden debuteerde hij met De Val. En afgelopen dinsdag verscheen zijn tweede boek, het boek waarvoor hij naar Urk verhuisde. Het is verschenen bij uitgeverij Podium. De titel is De Ontdekking van Urk en het ligt dus nu in de winkels. De verhalen op deze podcast zijn opgenomen tijdens Echt Gebeurd middagen in Comedy Club Toemler in Amsterdam. En voorbereid door onze redactie. En die bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen, Sanne Pols en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek deed Jasper van Oorschot en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 272. Bedankt voor het luisteren en onthoud... Urk, dat is een zoete dal. Wie er is, die blijft er al.